U bent gewaarschuwd. Niet dat u in de afloop komt en zegt, ja, je hebt onzin verteld. U zegt, ja, dat heb ik van tevoren verteld, dat het zo is. En ja, ouderdom komt met gebreken en dat is ook voor laptops. Die hebben daar ook last van, maar hij gaat het gewoon doen. Bijna. En natuurlijk heb ik ook weer een werkstuk gemaakt. En dat werkstuk is een bijzonder werkstuk. Want dat is een beetje gegroeid. En het is raar, 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 wat zie ik? Ja, dat is het. Raar, 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 wat zie je? Ik denk, ja, wat is dat nou? Nou, ik ga het gelijk laten zien. Kijk. Zo. Kijk er maar eens naar. En kijk maar eens wat je ziet. Dat is een raar begin van het preken. Dat je ineens moet naar een ding moet kijken. Wat zeg jij? Wat? Een Mercedes-ster, ja, dat is dit hier, hè? Ja. Dat is leuk, want ik heb al heel wat mensen gevraagd. Ik hoorde net hier in het aanbiddingsteam familie van mij, die zei van, dat is een duif met heel veel poep. Ja. Weet je wat zo leuk is? Het mag. Dit is een kunstwerk en je mag ervan vinden wat je wil. En je mag er je eigen ideeën helemaal op loslaten. En dat is eigenlijk best wel leuk van een kunstwerk. Nog iemand iets dat hij zegt van, hé, ik zie dat erin? Ja. Ja, lijkt het een deur? Nou ja. Ja, er zit een scharnier aan, dus hij kan open, hè? Het is een deur. Ja. Het is een deur. Dus weer, hij kan open.
Nou, ik zie daar de geest die de touwtjes in handen heeft en niet zo'n hoop rood. Dus de wereldse dingen en de grote dingen van God.
De Heilige Geest die de touwtjes in handen heeft en een hoop goud. Ja, oké.
De wereldse dingen, allemaal zielen.
Allemaal zielen?
Ja, en de Heilige Geest is een soort uit over de zielen. En ze gaan zeg maar richting God, door de deur door.
Ja, oké, okay, ja, dat kan. Jullie komen zeker allemaal uit de evangelische hoek. Ja, 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 ja. Ja, dat kan. Ik heb 6 verhalen van mensen die er naar gekeken hebben en die er wat van vinden. Het eerste verhaal, dat is namelijk een leerkracht uit groep 4. En die moest iedere keer opnieuw, als de groep nieuw kwam, werden altijd de vraag aan de meester gesteld. Meneer, kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen? Nou, hij werd er zo ziek van om dat iedere keer te vertellen. Hij dacht, ik maak gewoon iets dat heel duidelijk is, de weg naar Hamelen. Dan zeg je, kijk, kinderen, kijk hiernaar. Loop naar het einde van de straat, daar zie je een hoop met fietswielen. En dan zie je daar een deur met een Mercedes-teken erop. Of een vredesteken, piers kan ook, hè? Dat kan ook, piers. Ja, ja. Het is een raampje, dus dat is heel duidelijk. Hè? En dan doe je de deur open en dan ga je daar naar binnen en dan zie je de wegwijzer. Daar stond vroeger de weg naar Hamelen, maar de weg naar Hamelen is al zo oud, dus dat is eraf. Dus nu volg je de weg en kinderen, alsjeblieft, houd vrede met elkaar. Ja, dat is het werkstuk. Zou zomaar kunnen, toch? Ja. Maar goed, ik heb nog iemand die dat doet, naar gekeken. En die zegt, nee, dit is de weg van oud naar nieuw. Ik ga toch even iets anders regelen, want het licht valt op een of andere manier niet goed op de laptop en ik zie de helft. En dan krijg je maar een halve preek. Dus daar heb je niks aan, een halve preek. Hè? Dus dan doen we dat zo. Neem je last op en zo, hoeveel was dat? Oh, zwaar, zwaar, zo. Ja? Jongen, 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 jongen. Heb je je vingers schoongemaakt? Want heb je aan de poep gezeten of niet? Dat zou ook kunnen, hè? Zo. Kijk. Ik denk dat dit beter is. Ah, nou zie ik wat ik zeg. Ja. Dat is, even kijken, Hamel hebben we gehad. Oud en nieuw. Dit is het werkstuk van oud naar nieuw. Dat is namelijk vrienden en familieleden. Die komen ieder jaar komen ze met oud en nieuw komen ze samen. En dan vieren ze oud en nieuw. Dan zitten ze hier voor de deur. Zitten ze en dan bekijken ze en denken ze alles wat er gebeurd is. Even overleggen met elkaar en genieten van alle leuke dingen die gedaan zijn. Een terugblik naar het afgelopen jaar. Dan gaan ze een partijtje vuurwerk afsteken. Dat hou je niet voor mogelijk. Dat is onvoorstelbaar. En dan hebben ze de gewoonte om dan allemaal een ring te maken. En dan om 12 uur gooien ze die ring op een hoop. Kijk, dat zijn er al heel veel, hè? Een ring op een hoop. Dan gaan ze de deur binnen. De deur binnen. En sluiten ze de deur. De deur, een jaar is afgelopen, het is weg. Het nieuwe jaar is daar. En dan bespreken ze met elkaar, wat je hier ziet, de richting die ze op willen. En ze wensen elkaar alle vrede toe. Nou, dat is een mooi verhaal, toch? Er was iemand en die... Ik zweer het je. Dat zijn er 40. Serieus. Echt waar hoor. Het zijn er 40. En weet jij hoe oud ik ben? 40. Dit zijn mijn levensjaren. Mijn levensringen. De jaarringen. Ja, tel ze maar zelf hoor. Het zijn er 40. Echt waar. Ik zweer het je. En dat is geen berg, hè? Dat is een hoop. Weet je wat het is? Een puinhoop. 40 jaar puinhoop van mijn leven. Dat ligt daar. En dan die kraai daarboven. Een kraai die is zwart. Nee, een meeuw. Hou die in de gaten. Hè? Als jij met een frietje zit, dan jat hij het er zo uit. Hè? Die moet je in de gaten houden, die kraaien. Ja. Ik zweer het, het zijn er 40. Hè? Echt 40 jaar puinhoop. En dan zie ik mensen door die deur gaan, hè. Ik heb door het raampje gekeken, maar daar zie je niks door. Je kan niet in de toekomst kijken. Maar ik zie mensen door de deur gaan en dan zijn ze weg. En ik niet, hè? Ik niet. Nee, ik vind het geen leuk ding, want dat is mijn leven. Dat is een puinhoop. Zou ook zomaar kunnen, toch? Oh, ik heb er nog eentje hoor. De weg naar God. Ja, ja. Dit zijn jaarringen. En of het nou veel zijn of weinig zijn, dat maakt helemaal niet uit. Of je nou jong of oud bent. Het gaat erom dat je de weg naar God kan vinden. De relatie met God is namelijk verbroken. Dat is er niet meer door de zonde. Maar je kan wel weer naar God toekomen. Dat kan. Maar er staat in de Bijbel dat dat door de deur moet. Jezus is de deur. Je kan door de deur. In de Bijbel staat Jezus is de deur. En denk je wel, hoe komt het nou, die deur? Ik ben een deur. Maar vroeger had je... Een schaapskooi, dat was gewoon in het veld een omheind geheel. En er zat een opening in. En dan ging de herder zitten. Jezus is ook de goede herder. En dan ging die inzitten, dus wilde iemand inkomen, dan moest hij langs of door de herder heen. Anders komen die schaapskooi niet binnen om te stelen of te roven of als schaapje. Je moest door Jezus. Door de deur kan je bij Jezus komen. Ja, en als je dan door de deur bent, dan zie je hier de weg. Zie je dat? De weg. Hier staat Jezus. Jezus is de weg. De waarheid en het leven. En als je die weg met Jezus gaat, dan heeft hij beloofd dat je de Heilige Geest krijgt. Om jou te helpen. Om voor jou te zorgen. Zou ook zomaar kunnen, toch? Er is trouwens nog een mooie Bijbeltekst bij. De weg. Ja, je hebt hem al. Heere, maak mij wegen vertrouwd. Leer mij je paden gaan. Wijs mij de weg van de waarheid en onderricht mij. Want u bent mijn God die mij redt. En u blijft mijn hoop elke dag weer. Mooi. Dan hebben we er nog eentje. Nee, ja, uitleg nummer 5. Uitleg nummer 5 is de nieuwe dag. De duif, dat is de vredesduif. Dat is wereldwijd bekend, hè? Duif is de vredesduif. De vrede, die zit namelijk in jezelf. En het goede zit in jezelf. En ja, eigenlijk zijn we allemaal zelf gewoon God. En heren, ik geloof in jou, ik geloof in het goede en ik geloof in het goede van de mens. En die ringen, dat is iedere dag weer opnieuw, de ring, die mag je wegdoen. Die deur, dat is gewoon de volgende dag. Je gaat de deur door. En dan heb je een nieuwe dag met nieuwe dingen en het oude is voorbij, allemaal weg. Het nieuwe is gekomen. Hupsakee, je gaat zo de nieuwe dag in. Niks meer met het verleden, we gaan weer gewoon de toekomst in. Dat is trouwens ook het vredesteken wat op die deur staat, hè? Rust en vrede, dat wensen we elkaar toch allemaal toe? Elke ochtend, nieuwe dag, we sluiten de deur. En het leuke is, er zitten 3 ruitjes in. Hè? Je kan niet in de toekomst kijken, maar je kan wel in het verleden kijken. En het is leuk van die 3 ruitjes, dat is 1 ruitje. Als je daar doorheen kijkt, dan zie je alle mooie dingen van het verleden. En door het andere ruitje wat je kijkt, dan zie je alle dingen waar je iets van kan leren. Je hebt iets fout gedaan, zeg, oeh, dat moet ik onthouden, want dat moet ik van leren. En je hebt er nog eentje, en dat is alle ellende. Ik had eerst 3 verschillende ruitjes gemaakt, maar op advies van een deskundige, een vrouw namelijk, die had gezegd, je moet ze bij elkaar doen. He, want soms kijk je er al, zitten ze aan elkaar verbonden en zo. He? Ja toch, is het zo goed, mevrouw? Er zit iemand te lachen hier in de zaal. Leuk, ja. Maar ja, of het waar is, weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar goed, die wegwijzer, die wijst de weg. En er staat niks op, hè? Er staat helemaal niks op, zie je dat? Je hebt dat namelijk helemaal zelf in de hand. Je hebt de toekomst zelf in de hand. De vrede heb je in de hand. Je mag iedereen de vrede wensen. Ja. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Nummertje 4 was dat. Je zit al op 6. Je gaat wel hard, hè, mevrouw? Ja, die denkt, moet opschieten, moet naar de koffie. Nee. 4. Dit is de dag van de Heer, die heeft hem gemaakt. En dan nummertje 5 is, Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Dat zijn toch mooie teksten bij het verhaal wat ik net gedaan heb. Hè? Ja. En dan nummertje 6. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun op je eigen inzicht niet. Nee, je moet meer steunen. Steunen op wie je bent en op je eigen innerlijke. Niet op je goddelijke moet je steunen, niet op jezelf. Ja, mooi verhaal trouwens. Mooi. Heel mooi eigenlijk. Ja, raakt me best wel een beetje. Heb ik nog een laatste, een 6? Ik had al verteld, het zijn er 40, hè? 40, ja. 40 jaren, 40 dagen. En dan als je op Wikipedia zoekt, dan krijg je nummertje 7. In de Joodse en christelijke islamitische traditie heeft 40 een speciale betekenis. In de Bijbel komt het getal 40 veelvuldig voor. 40 heeft betrekking op voorbereiding en verwachting, maar ook op vasten en boetedoening of zuivering. De zondevloed duurde 40 dagen en nachten. Noach wachtte 40 dagen voordat hij de ark opende. En Mozes bleef 40 dagen en nachten op de Sinaï om de tien geboden te ontvangen. De Israëlieten vertrokken 40 jaar onder leiding van Mozes door de Sinaï-woestijn. Goliath daagde de Israëlieten 40 dagen lang uit. Op de volgende. Ja, helemaal top, voordat David hem ging bevechten. Elia ging door de kracht van de spijs van de engel, die hem gaf 40 dagen en nachten tot aan de berg Horeb. Jona preekte in Nineveh dat de stad over 40 dagen verwoest zou worden. Na de doop vastte Jezus 40 dagen in de woestijn en werd toen verzocht door de duivel. Daarna begon zijn prediking met de bergrede. En hiervan afgeleide vastentijd betreft de periode voorafgaande aan het paasfeest. Na zijn opstanding verscheen Jezus 40 dagen aan zijn discipelen alvorens naar de hemel te varen. En de periode van paasfeest tot de hemelvaart duurt daarom 40 dagen. Gewoon op de computer Wikipedia vertelt hoe het zit met 40 dagen in de Bijbel. Op zichzelf al een hele preek, bij wijze van spreken, over die 40. Ik kan er zo ontzettend veel over zeggen. Maar 40 is in ieder geval heeft een betrekking op voorbereiding, verwachting. Na alle gebeurtenissen van 40 gebeurde er iets bijzonders. Ja, na 40 ga door de deur. Huppatee. Iets nieuws. Sluit de deur weer achter je. Alle ellende zit achter je. En ga door. Blijf niet achterom kijken. Je hebt nu 6 verhalen gehoord. En nog wat dingetjes hier uit de gemeente. Is er 1 verhaal van waar? Wat ik gezegd heb. Of zit in elk verhaal wel een beetje... Het is best interessant om dat eens te bekijken. De Bijbelteksten die ik erbij genoemd heb, pasten die wel bij het geheel? Ik weet niet of je goed opgelet hebt. Interessant, die verhalen. Maar verder heeft het in principe niet zo heel veel gevolgen. Je kijkt naar een kunstwerk, je vindt er iets van, een ander vindt er iets van. Prima, geweldig. Maar als je het nou echt wil weten wat de bedoeling is van dit kunstwerk, wat doe je dan? Dat is eigenlijk heel simpel. Wat wil de kunstenaar ermee zeggen? Dan ga je naar de kunstenaar toe. En dan vertel je, vertel eens, wat bedoel je nou? Want ik hoorde iemand die zei van, dat is vogelpoep, is dat waar of niet? Of iemand die zei van, ja, dat is de Heilige Geest, is dat waar of niet? Heb je dat ermee bedoeld? En dat Mercedes-teken, is dat wel een Mercedes-teken? Of is het nou een vredesteken? Of is het gewoon een ruitje wat in drieën verdeeld is? Wat bedoel je er nou eigenlijk mee? En dat is denk ik heel erg belangrijk. Als je naar iets kijkt of iets hoort of iets wat dan ook. Dat je gaat kijken van, ja, maar wat wordt er nu werkelijk mee bedoeld? Ja, de buurvrouw zegt dit. En ik kreeg een appje van iemand en die zegt dat. Ja, maar wat is nou waarheid? Heb ik nog een kunstwerk? Dat is ook een kunstwerk, hè? Er zijn prachtige gedichten in. Hoe de Bijbel opgebouwd is, is al een kunstwerk op zich. Als je de volgorde bekijkt. Als je bekijkt wat erin staat van de toekomst wat verteld werd. Hoe lang het geleden is dat het verteld is en dat dat nu ook naar voren komt. Het is een prachtkunstwerk. En weet je, er zijn heel veel meningen over. De een vertelt dit, de ander vertelt dat. Ah, de Bijbel is Gods woord. De Bijbel is waarheid. De Bijbel is vrouwonvriendelijk. De Bijbel is achterhaald. Een bron van leugen. Zo kan je wel een poosje doorgaan. Hoe de meningen zijn over de Bijbel. Wat zegt de Bijbel trouwens over zichzelf? Kijk, op zo'n kunstwerk kan je niks zeggen, maar de Bijbel zegt wel dingen over zichzelf. De Bijbel zegt over zichzelf, Gods woord is betrouwbaar. Ja, Gods woord is volkomen betrouwbaar, elk van uw voorschriften rechtvaardig en eeuwig. Nou, dat is toch mooi om te weten, dat boek dat van zichzelf zegt. Maar kijk uit, hè. Ga wel heel zorgvuldig om met de Bijbel. Want als je zegt, Gods woord is waarheid, hoeveel mensen hebben de Bijbel gebruikt om anderen mee om de oren te slaan? Hoeveel mensen hebben dat gedaan? Ik ken er in ieder geval één. Ja, ik ken er trouwens nog wel meer trouwens hoor, ja. Maar de Bijbel is niet bedoeld om de oren te slaan. De Bijbel is geen toverboek ook. He, pak de Bijbel, lees erin en dan gebeurt het. De Bijbel is helemaal geen toverboek. De Bijbel is bedoeld om God te leren kennen. De Bijbel is bedoeld voor heel veel levenslessen. Een voorbeeldje van bijbelgebruik. Hoe gebruik je nou je bijbel? Nou, er is iemand die is op de universiteit die is geslaagd. Yes, geslaagd. Hij heeft ontzettend zijn best gedaan. Hij is niet zomaar geslaagd, cum laude geslaagd. Hey, wauw. En wat doe je dan als goed christen? Dan stuur je hem een kaartje met een bijbeltekst. Met een bijbeltekst. Dan krijg je het, hè? Hoe ga ik een bijbeltekst op dat kaartje schrijven? Maar er zijn mensen die zijn heel gelovig. Die zeggen dan... Eens even kijken hoor. Er staat hier Spreuken 6, vers 6. Ik lees hem niet. Ik schrijf hem op, want ik geloof dat dit het woord van God is. Weet iemand wat in Spreuken 6, vers 6 staat? Heb je geen Bijbel bij? Of een telefoon bij? Wat staat er in Spreuken 6 vers 6? Weet iemand wat in Spreuken 6 vers 6 staat? Weet je dat niet? Moet je op een kaartje schrijven. Wat staat er? Ga tot de mier, ga luiaard. Zie haar wegen en word wijs. Dat heb je op dat kaartje geschreven. En het is Gods woord. En Gods woord is waarheid, hè? Ja, toch? Oh, dankjewel. Dus ga zorgvuldig om met wat in de Bijbel staat. De Bijbel is geen toverboek. Aan de andere kant ken ik getuigenissen van mensen die echt gebeden hebben tot God. Van Heer, wijs mij de weg. Wat moet ik doen? Ik moet staan voor een splitsing. En die hebben de Bijbel gepakt en die zijn gaan lezen in de Bijbel. En heel wonderlijk lazen ze een stuk wat ze zeggen, ja, maar nou wordt het duidelijk. Maar ik vind dat zo wonderlijk dat ik dit nu lees. Dat slaat helemaal precies wat ik bedoel. Heer, het is eigenlijk te raar om te geloven, maar wilt u mij echt leiden? Dus ik ga het nog meer lezen. Weer een Bijbeltekst die echt slaat op dat. Dat kan. God gebruikt zijn woord om mensen te leiden. Prachtige getuigenis heb ik erover gehoord. Maar het is niet van, nou lees ik dit en nou is het dat. Het zit eventjes iets anders. Ga tot de Michaël-luiaard. Jongen, hoe zin is het? Ja. Gij zult, er staan heel veel wijze woorden in de Bijbel, hè? Heel veel wijze woorden in de Bijbel. Je zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Dat is een vertaling uit een andere vertaling. Maar dit is, laat je er niet door de meerderheid toe overhalen. Iets onrechtvaardigs te doen. En als je in een rechtszaak getuigt, verdraait het recht dan niet door je naar de meerderheid te richten. Ik ken wel 100, misschien wel 1000 voorbeelden noemen van mensen die meelopen. Meelopers. Die hebben een verhaal gehoord in de Bijbel en begrijpen het niet helemaal, maar gebruiken het te pas en te onpas. Dus net als bij zoiets, je hebt een verhaal van iemand gehoord en dan vraagt iemand wat is dat? En jij vertelt het verhaal wat je gehoord hebt. Zonder dat je eigenlijk weet wat de maker ermee bedoeld heeft. En zo krijg je een heleboel rare dingen in de wereld. Heel veel voorbeelden zou ik kunnen noemen. Meeloperij, sowieso met mode. Ik moet dit, want dit is nu mode. Ik moet dat doen. Er is niks met mode mis. Er is helemaal niks mis mee. Maar als het moet, want nu moet ik dat, nu moet ik dat, nu moet ik zo, nu moet ik weer dit. Meeloperij, want de ander doet het. Allemaal nieuwe trends. Wees geen meeloper, wees eerlijk. Ook naar jezelf. Want er staat hier, en ja, deze Bijbeltekst laat je niet door de meerderheid overhalen iets onrechtvaardigs te doen. Als je door de meerderheid je overlaat halen om iets te doen, dan ben je onrechtvaardig naar jezelf. Je zou met deze Bijbeltekst kunnen zeggen, als theoloog, klopt dit wel wat ik nu zeg? Je zou er kunnen zoeken, wat is met deze tekst ten diepste bedoeld? Als ik deze tekst lees, dan haal ik dit er toch uit, dat je ook onrechtvaardig niet naar anderen, maar ook onrechtvaardig naar jezelf. Hoeveel mensen zijn onrechtvaardig naar zichzelf toe? Door mee te lopen met allerlei anderen, met allerlei zaken. Hou je aan de wet? Ja, maar heel veel mensen doen dat niet. Moet ik dat dan wel? Jaren terug, toen ik nog jong en knap was, toen leidde ik ook een tienergroep en dat was best een grote groep. En toen heb ik ook overgesproken, je zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Nou, dan zoek je naar voorbeelden en zeg je, jullie, want dat zijn dan tieners, hè, die rijden altijd naar school met z'n 20 of z'n 30, 3, 4 naast elkaar en toestanden. Jij fietst daartussenin, je komt bij een kruising aan, de verkeerslicht gaat op rood en iedereen rijdt door. En jij zit ertussenin. Jij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Op die rem en heel de groep valt om. Ambulance erbij, want iemand zit met zijn voet in de spaken, de ander heeft hoofdletsel, omdat jij op je rem trapt en de meerderheid in het kwade niet volgde. Wat ik hiermee wil zeggen, het is niet zo makkelijk altijd. Soms zit je in omstandigheden dat je zegt, ja, Oké, nou rijd ik op de fiets. Ik rijd midden in die groep. En als ik nu rem, dan gebeurt er van alles wat niet moet. Ik ga wel mee. Maar laat het dan wel een les zijn voor de volgende keer. Ga de volgende keer, als jij de meerderheid in de kwade niet wil volgen, niet midden in die groep rijden. Maar ga aan de zijkant zitten of ga achteraan fietsen, dat jij wel kan stoppen als jij wil. Laat je niet meeslepen door de groep. De meerderheid is soms zo lastig. Tweeënhalfduizend jaar geleden. 2.500 jaar geleden stond er al in de Bijbel. En de ene bedriegt de ander. De waarheid spreken ze niet. Hun tong is afgericht op liegen. Alles wat ze doen is onrecht. Ze kunnen niet anders meer. Onderdrukking volgt op onderdrukking. Bedrog op bedrog. Jeremia schrijft dat. Ja, wat moet je daar nou mee? En dan zeggen ze sommigen dat het boek verouderd is. Dat het niet meer van deze tijd is. Als je rondom je heen kijkt, dan zie je toch niet anders dan dit wat hier geschreven staat. Eén doffe ellende is er toch in de wereld. De ene bedriegt de ander en het is een gewoonte. Men kijkt er niet eens meer van op. Het mag allemaal en er wordt geen sorry gezegd als het ontdekt wordt. En dan zit je met de media. Gaan we eens naar de volgende. Je wordt overspoeld. Wat is waarheid? Wat staat er in die krant? Is wel en niet waar. Onderzoek het, want het is niet allemaal. De ene zegt dit en de ander zegt dat. De ene ziet het zus, de andere ziet het zo. Maar wat is nu de waarheid? De kranten, de tijdschriften, wat mag je geloven? Wat mag je geloven op TikTok, op Facebook, op Instagram, alle influencers? Je wordt er toch mee doodgegooid. Toen, 2.500 jaar geleden, schreven ze het al. Het is nu 100 keer erger dan toen. Want toen had je nog maar mond op mond. Nu zet je iets op de media en huppatee, miljoenen mensen weten het. Aan de andere kant is die media ook wel een geweldige mogelijkheid om te evangeliseren. Eén knik op de knop en een heleboel mensen weten het. Een aantal mensen hier in de gemeente die snappen het. Ja, 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 jij ook. Ik had namelijk een uitnodigingetje gestuurd voor vandaag. En ik heb ik nog maar 210 volgers op Facebook. Ja, maar ik had hem zo gestuurd. En er was iemand en nog iemand en nog iemand. Drie mensen die snappen het, want die zeggen ik deel hem. En in één keer zijn er 1.000 mensen die mijn uitnodigingetje hebben gezien. Nog maar 1.000. Hè? Dus zelf ben ik ook bezig om dat op te zetten, om de preken die ik doe, in ieder geval ook online te zetten. Dat ik heel veel volgers kan krijgen. Ik zit in groepen ook van kunst. Nou ja, dit is een mooi ding om met kunst zo'n groep te delen. Maar die heeft wel 10.000 volgers. Kijk, en dat wordt dan leuk. Hè, dan kan je zo het woord van God verspreiden met één druk op de knop. Dus het is niet allemaal slecht, hè. Maar we moeten er wel in leren kiezen wat komt op ons af. En wat is wel en wat is geen waarheid? En dat is moeilijk genoeg. Dat is moeilijk genoeg. Reclame is hartstikke mooi, maar je wordt bedrogen waar je bij staat. De politiek, regionaal, landelijk, wereldwijd. Het is toch niet anders als wat er staat, wat we net gelezen hebben. We worden toch bedrogen. Het is niet voor niks dat er in de Bijbel staat dat we voor de overheid moeten bidden. Hè? Dat is heel hard nodig. Dat is heel hard nodig. Oh, we moeten binnenkort weer naar de stembus. Nou heb ik één ding geleerd uit dit dingetje. Uit het verleden, het hokje verleden, daar keek ik naar terug. En toen zag ik dat ik jaren terug vanaf de kansel een stemadvies heb gegeven. Doe ik nooit meer. Dat was een les. Dat doe ik nooit meer. Nee, je zoekt het lekker zelf maar even uit. Ja, dat is mijn probleem niet dat jij stemt. Want jij hebt een eigen keuze gekregen. Ja, ja toch? Ja. En dan toch stiekem ben je geneigd om tussendoor het verhaal wat je doet toch een stemadvies te geven. Hè? Ja, maar zo zitten mensen helemaal in elkaar. Zo zit heel de reclame in elkaar. Zit heel de wereld in elkaar. Zo zitten heel veel preken in elkaar. Dat mensen toch hun eigen mening door willen drukken. Daar moet je goed opletten. Je moet goed opletten. Ik ga zelf altijd wel naar de stembus. Ja. 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 Moet je daar nou van zeggen? Ik zou zeggen, lees eens in de Bijbel. Lees als je gaat stemmen, lees nou eens in de Bijbel. Als de leidinggevende van Israël God diende, dan ging het goed met het land. Maar de leidinggevende van Israël God niet dienen, ging het slecht met het land. Nou, daar heb ik een logisch gevolg uit. Dus ik kies sowieso op iemand die God dient. Oké. Heb ik toch een heel klein beetje advies gegeven? Hè? Maar het is wel Bijbels, hè? Ik heb het uit de Bijbel gehaald, hè? En de Bijbel is waarheid, hè? Dat weten we, dat hebben we geleerd, hè? Ja. Nee, maar het is. Er wordt zo ontzettend veel gegild. En er wordt zo ontzettend veel geblablaat. En wij trappen er, en dan zeg ik wij, ook ik, hè, trapt er met beide voeten in. Weet je waarom er zoveel reclame is op televisie? Weet je trouwens hoe duur dat is? Televisie op reclame. Dat is duur, hè? En weet je waarom ze het doen? Zo simpel is het. Het werkt. Daarom doen ze het. Als het niet zou werken, dan zouden ze het niet doen. Kijken wel uit. Oh, maar je wordt zo. Als je eens op gaat letten naar de reclames. Joh, dat is echt. Dus wij gewoon lachen. Dat mensen daarin trappen. Maar. Ja. Deze preek is niet helemaal leuk. Want. Kijk nou ook eens naar christenen. Gewoon puur naar onze mensen. Hè? Familie van ons, de christenen. Nummer 15. Want er zullen valse messias en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten en zo mogelijk zelfs God uitverkorenen te misleiden. Hallo! Er zijn zelfs, ik heb er voor mezelf ook gezet, voorgangers en evangelisten, die prachtige woorden spreken, misschien wel met de handen omhoog staan en voor de grote groep bidden, en toch de mensen misleiden. Dus denk nou niet, de wereld is fout en wij zijn goed. De Bijbel waarschuwt ons dat we keuzes moeten maken in de wereld. Maar de Bijbel waarschuwt ook dat we keuzes moeten maken hier in onze eigen kerk. En kijk maar weer naar de geschiedenis. Hoeveel ups en downs zijn er geweest? Dan is er weer zo'n hype. Oeh, hier gebeurt het en daar gebeurt het. De mensen vliegen weer naar Toronto toe. Hele vrije dagen worden opgeofferd. Ze gaan er naartoe, want daar is het. En de Bijbel zegt, als het daar is, ga er niet naartoe. Nou, dat spaart heel veel geld uit ook. Dus kijk uit. In die gemeente gebeuren grote wonderen. Wauw, geweldig. Oh, ik wou dat het hier ook gebeurde. Echt wel. Heer, dat hier mensen opstonden die de gave hadden van genezing. Maar dat is nog niet een teken dat het daar allemaal goed is. Van daar gebeuren wonderen, dus daar is het goed. Daar komen heel veel mensen tot bekering, dus daar is het goed. Ik ben er blij om en ik vind het geweldig, maar kijk je er niet blind op. Want er zijn grote kerken waar het goed ging, die zijn er niet meer. Omdat het allemaal niet zo goed was. En de Bijbel waarschuwt ons ervoor. Zullen profeten komen en indrukwekkende dingen zullen ze doen. Hoe gevoelig zijn wij daarvoor? Hè? De gemeente hier, hij groeit wel wat. Maar oh, wat zouden we het graag willen dat hier volgende week zondag 10 mensen kwamen. En de volgende week zondag nog 20. Want dan groeit het en dan is het geweldig, dan worden we groot. Het gaat niet om groot worden en het gaat niet om, het gaat erom hoeveel mensen allemaal een keuze maken voor de Heer Jezus, omdat ze behouden zullen zijn. Daar gaat het om. En of dat nou hier is of daar is, dat maakt helemaal geen worst uit. Maar het is wel eeuwig zonde dat hier stoelen leeg zijn. Ja, ze zijn er toch, de stoelen. De kachel brandt, nou ja, ik kan vandaag dan niet. Maar ik bedoel, het is toch heel fijn als er mensen zijn onder het woord. Maar het is niet, en daarom is het goed. Echt niet. Laten we daar heel voorzichtig mee zijn. Nummertje 16 krijgen we. Ja, niet iedereen die heren, heren tegen mij zegt, zal het koninkrijk van hemelen binnengaan. Allen wie handelt naar de wil van mijn vader. Je kan roepen, je kan gillen, je kan toestand, maar dat is nog niet een reden waarom je het bent. Ze vragen wel eens aan mij, is die of die behouden? Ben ik dan behouden? Ja, dat weet ik niet. Als je een keuze gemaakt hebt voor de Heer, natuurlijk, dan ben je behouden, dat klopt. Maar als ik dat op een afstand zie, dat weet ik niet. Mensen die niet naar de kerk gaan, zijn die behouden, dat weet ik niet. God ziet het hart aan. God weet het. En ik weet niet of jullie allemaal naar de hemel gaan. Dat weet ik niet. Want ik ken jullie niet allemaal persoonlijk. Ik ken jullie wandel en handel niet. En van sommigen wel. En denk, ja, dat is in overeenstemming met wat in Gods woord staat. Maar je hebt heel wat mensen die zondags naar de kerk gaan. En 's maandags de grootste slechterikken zijn. Die niet doen wat ze geleerd hebben. Niet iedereen die zegt, heren, heren. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen, dus als je voor de troon van God komt, dan zeggen, ja, maar ik heb altijd toch heren, heren gezegd. Ik heb iedere zondag met mijn handen omhoog gestaan en gezongen. En ik heb ook nog op de piano gespeeld. En ik heb echt mijn best gedaan. En ik heb mensen gezegend. En en God kan zomaar zeggen, ik ken je niet. Ik denk dat je dat zelf diep van binnen ook wel weet, als dat zo is. Maar loop niet mee, wees geen meeloper, wees actief in de dingen van God. De dingen die Hij van jou vraagt. Wees geen meeloper. De vraag is gewoon, wat wil de auteur van dit boek zeggen? Daar gaat het om. Net als bij dit werkstuk, wat is er nou mee bedoeld? Is het ook, wat wil God er naar mij? Niet wat ik ermee wil, of welke andere prediker ook. Of weten, Gillert of Roepert of wie dan ook. Wat wil God ermee zeggen? Laat God tot je hart spreken. En als iemand predikt en je zegt, ah, dat is fijn, dat spreekt mij aan. Als er moeilijke dingen zijn, onderzoek het en praat met elkaar gewoon erover. Gewoon, ga lekker een bakje koffie drinken als je van mening verschillen. Hier zijn er ook al meningsverschillen over. En de Bijbel zit er ook meningsverschillen over. En dat mag best. Ik heb hier de katholieke Bijbel, is dit trouwens. De hele woordensvertaling. Die komt uit de katholieke kerk. Niks hoe. Een hele fijne mens in de katholieke kerk. Ook? Ja. Maar je kan gewoon met elkaar praten. Ook over dingen waar je niet eens... En als je over bepaalde dingen niet eens bent, geef elkaar de hand. Schud elkaar de hand. En zegen elkaar en ga verder uit elkaar. We hoeven dit niet altijd 100% eens te zijn. Er zijn een aantal dingen in de Bijbel die zijn overduidelijk. Hè? Als iemand gaat zeggen, ja, meneer Jezus is niet aan het kruis gestorven. Dat was bijna. Maar ze hebben hem eraf gehaald en hij was nog levend, nog net. Ja, als je zulke dingen gaat zeggen, dan zeg ik, hallo, dat is een ander verhaal. Hè? Dan wil ik het uitleggen en dan neem ik afscheid van je. Dan zeg ik, nou, dat is prima als jij zo denkt, maar voor mij niet meer. Maar over een heleboel dingen die soms moeilijk liggen. Het ligt soms best wel moeilijk in de Bijbel. Ja, gewoon over praten. En als het heel moeilijk is, dan zeg ik tegen mezelf altijd, Anton, geen probleem joh, je hebt de eeuwigheid. He? Dan vraag ik het later toch. Dan ga ik Mozes toe en dan zeg je, hoe was dat nou met die staf? He? Dan had jij die nou zo, of zat je nou, of had je met één hand de staf vast? Ik weet het niet. Ik ben namelijk een werkstuk maken over Mozes met de staf. Dus ik denk, ja, moet je nou beide vasthouden? Of moet je nou... Ik kan het in de Bijbel niet vinden, dat is lastig. En dan denk ik, ja, hoe moet ik het nou maken? Dus, maar ja, dat vraag ik me later wel of ik het goed gedaan heb, dat weet ik niet. Ja. Ik kom tot een samenvatting. Kunst met verschillende uitleg mag. Geen probleem. Ben je echt geïnteresseerd? Ga dan naar de maker. Hij kan het je vertellen. De Bijbel, kunstwerk. Verschillende uitleggen mogelijk. Verschillende meningen. Het kan. Het mag. Prima. Maar laten we samen zoeken naar de bedoeling van de auteur. De maker. De schepper. Laat ons niet misleiden. Laten we niet met de grote hoop meelopen. In de Bijbel leer ik nergens dat het makkelijk is de weg met God gaan. Dat is helemaal niet makkelijk. We hebben de leiding nodig. Wat we wel in de Bijbel lezen, is dat we het samen mogen doen. Samen in de naam van Jezus. Dat is belangrijk. Nou vertelde ik wat dingetjes aan Ria over deze preek en die zegt, nou het is wel triest allemaal. Dus ik heb nog een woordje troost. Ik heb nog een woordje troost. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Dat zei hij tegen de discipelen. En de discipelen mochten dat ook verkondigen. En wij mogen weten dat de Heer Jezus alle dagen bij ons is. Iedere dag opnieuw. Wat er ook is. Welke keuzes we ook maken. Hij is er. En hij zal de tranen uit je ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn. Geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei, ik maak alles nieuw. Nou, dat is voor mij een troost. Als je het boek leest en je gaat naar het einde, het slot, dan zeg je, het komt helemaal goed. Ik maak alles nieuw. Wat er ook is. En de laatste is dan, onderzoek alles. En behoud het goede. Amen.